Stel je voor dat je woont in een land waar alles vreemd is, waar alles anders is. Gewoonten en regels zijn niet meer hetzelfde. Mensen om je heen reageren anders. Het lijkt wel of dat wat je gewend was niet meer zo mag zijn. We herkennen het misschien wel, maar het was ook zeker zo voor het volk van Israël in de tijd van de Bijbel uit het gedeelte van Jesaja 41 wat we net hebben gelezen. Want het volk was in ballingschap. En wat kun je dan doen dan je de goede tijden herinneren van weleer? Ja, je kunt elkaar verhalen vertellen van hoe het was. Maar je kunt elkaar ook een beeld geven van hoop, een beeld van de toekomst. En dat is wat Jesaja als profeet mag doen. Een beeld wat mensen snappen, maar ook een beeld waaruit je hoop mag putten. En dan vertelt hij. Hij vertelt over een woestijn. Een woestijn waar geen water is, maar waar zomaar ergens water opborrelt. Een woestijn waar het door dat water opeens van alles kan groeien. En niet zomaar wat plantjes en wat struiken. Nee, hij heeft het over hoge, grote bomen die kunnen groeien. En de bomen die worden genoemd, die herkennen we misschien niet allemaal zo direct, maar de den wel. En ik heb hier een plaatje. Dit is bij mij in de buurt, in het Mantingenzand. Het is 5 kilometer bij mijn huis vandaan. En dat is een hele oude den. En eigenlijk als je bij ons in de buurt zegt van de oude den in het Mantingenzand, dan weet iedereen dat het om deze boom gaat. En je kunt het misschien zien. Hij staat een beetje scheef op een heuveltje. En je ziet wel, er zijn allemaal wortels eigenlijk die boven de grond zitten en dan weer de grond ingaan. En de takken aan de linkerkant en ook aan de rechterkant, die rakken aan de grond, die groeien daarin en die groeien daar ook weer uit. En als je hem ziet staan, dan denk je van, hoe is het mogelijk dat die boom daar staat en dat die boom daar groeien kan? En daaronder kun je ook, je kunt er ook nog onder doorlopen. En ik heb dat zelf ook altijd van, je hebt altijd het gevoel dat je die oude bast even aan wilt raken. En zou ik de volgende dia mogen, want die is dan van wat dichterbij. Kijk, dit is die oude bast. En ik heb daar gevraagd of de woorden van het lied wat net door Francis van Broekhuizen werd gezongen, om die woorden daarbij te zetten. Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis, aan licht, aan alles wat wij deden. Hij maakt zijn woorden waar. Wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede. Nou, en ik dacht van, want ik wist niet welke bomen hier misschien in de omgeving bekend zijn, maar ik dacht met dit beeld, met zo'n oude boom, die groeit op een plek waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat hij daar zo staat? Ik dacht, misschien is dat wel iets om een beetje te snappen, als Jesaja het heeft over bomen in de woestijn, dat dit een voorbeeld mag zijn. Maar Jesaja noemt eigenlijk als eerste, noemt hij de ceder. En de ceder, die hebben we meestal niet in onze tuin, achtertuin staan, want daar wordt meestal de ceder van de Libanon mee benoemd, die wel zo'n 30 meter hoog kan worden. En die ceder heeft altijd groene naalden en die ruikt ook heel erg lekker. Maar Jesaja zegt, die ceder, maar ook die anderen, zoals een den en een acacia, die kunnen allemaal groeien in de woestijn, omdat God daar een bron van water laat ontspringen. En alles is er te doen om te laten zien dat Hij de Schepper is, de Heilige van Israël. Zo mag dat een beeld en een verhaal van hoop zijn, een boom als teken van hoop. En over die hoop hebben we ook gelezen in het Nieuwe Testament. Want daar staat, je mag leven vanuit de hoop, maar er wordt ook gevraagd om verantwoording af te leggen van je hoop. Als mensen je vragen stellen over de hoop die in je is, leg daar dan verantwoording van af en doe het vooral zachtmoedig. Leggen wij verantwoording af van de hoop die in ons is, of blijven wij bij de vragen? Want hoop heeft te maken met toekomst. Nou, we merken allemaal dat het idee over toekomst deze dagen zeker wordt belemmerd. En je noemde het net ook al bij de openingswoorden, bij de welkomwoorden. Van ja, als je het hebt over hoop en er is zoveel aan de hand, bij wie leg je dan de verantwoordelijkheid neer? Hoe ga je daarmee om? En we hebben het allemaal gezien, denk ik wel, van de verkiezingen in de Verenigde Staten de afgelopen dagen. Wat hou je bij jezelf en wat schuif je op een ander? En wat zeg je dan over hoop? Zijn we daarmee bezig? Ja, al velen die jong zijn, die kunnen zeggen, moet je kijken wat er nog voor ons ligt. Ach, wij kijken wel over corona heen misschien, maar en wat gebeurt er dan? Ja, nou, ik heb een heel leven voor me. Nou, vanuit die hoop wil ik leven. Maar ben je al iets langer onderweg in je leven? Dan breken er weer nieuwe fases aan. Maar kun je dat ook aan? En wil je openstaan voor het nieuwe? Wil je openstaan voor de hoop? Telkens weer opnieuw. En als je nog verder bent in je leven, hoe ga je dan om met wat je hebt gedaan? Hoe ga je om met wat er in je leven is gebeurd? Is dat alles voor jezelf zo dat je hoop kunt vinden? Hoop voor jezelf vinden, dat is een eerste stap. Maar hoe gaat het dan verder als er gevraagd wordt om verantwoording van je hoop af te leggen? Hoe zie je de toekomst en met wie ga je die toekomst tegemoet? We lezen over God, dat Hij de basis is, dat Hij de basis wil zijn van je vertrouwen. En het kan ook zijn dat we dat diep binnen in ons voelen. Maar hoe kom je dan tot woorden? Want hoop is meer dan optimisme. Hoop is durven communiceren dat je goed nieuws wilt doorgeven. En dat goede nieuws doorgeven, goed nieuws is evangelie. En dan gaat het om de woorden van Pasen. We hebben ze net gezien en we hebben ze meegeneuried. Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Hoop die niet sterven wil. Door de gebrokenheid van ons werk en de gebrokenheid van de schepping, van de gebrokenheid die we in de wereld ervaren, we merken het dag aan dag. Er zijn heel veel mensen die lijden en we lijden zelf ook aan de wereld mee. En het kan zijn dat we ons in de minderheid voelen staan, omdat er steeds zoveel andere dingen in het nieuws zijn. Maar het gaat om hoop die niet sterven wil. Goed nieuws. Jezus was, maar Hij is en Hij zal zijn en Hij zal komen. En we lazen net zo net in 1 Petrus 3, dat door de dood heen Hij het leven geeft. Dat geeft hoop, dat geeft perspectief. Dat geeft uitzicht waarbinnen wij ons leven en de dingen om ons heen kunnen plaatsen. Maar hoe zien we dan God? Hoe zien we onszelf in dat licht? En hoe zien wij anderen? Zijn we met de toekomst bezig of durven we alleen maar het heden te benoemen? We hebben tijd nodig voor onze vragen en het kost ook zoveel moeite soms om dat leven te leven. En het is ook belangrijk om die vragen te stellen. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat er niet om dat je geen vragen stelt, maar wel hoe je daarmee om wilt gaan. Ik las bij de voorbereiding van deze overdenking, hoop richt zich op de toekomst, maar zij schiet wortel in het heden, in de God van de Bijbel. Dus het gaat niet alleen op toekomst, maar vanuit de hoop mogen we ook kijken naar de mogelijkheden en gelegenheden die God in het leven geeft. En dat we dat zien en dat we onze taak vervullen. En dat Jezus dat ook heeft laten zien, hoe dat is bedoeld. Vanuit hoop leven en werken, het kan ook beginnen bij die hele kleine dingen. kleine verbeteringen in de wereld, uitzicht die je biedt. Maar leven vanuit hoop en dat communiceren, hoe doe je dat? En ik moest denken aan een aantal weken geleden, toen we nog eigenlijk voor of aan het begin van de tweede golf van corona waren. En toen keek ik naar een talkshow wat later op de avond. En daar was de eerste spoedeisende hulparts, Gorka Tsikian. En er werd ook gesproken over hoe zal het gaan. En toen wisten wij nog niet wat we nu weten, dat die golf behoorlijk heftig zou worden. Maar hij zei toen als spoedeisende hulparts, hij zegt, het gaat weer heftig worden. En het gaat zwaar worden voor mensen in de zorg. Maar we gaan er doorheen komen en laten we elkaar een boodschap van hoop doorgeven. En dan denk je, ja, kan zo'n arts dat misschien gemakkelijk zeggen. Maar als je kijkt dat hij als jongen met zijn ouders uit Armenië is gevlucht, dat hij jaren in AZC's heeft gewoond en eigenlijk net op het moment dat het generaal Pardon was, nog net in Nederland kon blijven. En dat hij zijn droom om arts te gaan worden kon realiseren door te gaan studeren. Dan denk je van ja, maar het is wel iemand die iets te zeggen heeft. In zo'n talkshow waarin het constant ging over de zorgen en waar alle moeilijke dingen worden benoemd, dat iemand zegt, ja, maar laten we elkaar ook de hoop meegeven. En ik denk dat dat misschien ook iets praktisch is, iets wat in ons dagelijks leven gebeurt, waaraan wij kunnen zien, zo geef je dus verantwoording van de hoop die in je leeft. Het hardop durven zeggen, het zal moeilijk zijn, maar we komen erdoor. En we hebben toekomst. We hebben toekomst, omdat wij weten dat de liefde van God met ons mee mag gaan. En zo dus met elkaar mee te gaan en elkaar die verhalen van hoop te vertellen. Zoals de profeet Jesaja ook een verhaal van hoop, een beeld van hoop. Met een voorbeeld van een boom die in een woestijn kan groeien. Dat je zo elkaar die hoop mag doorgeven. En hij zegt, in 1 Petrus 3 staat dan, maar doe het vooral ook zachtmoedig. Met respect en houd je geweten zuiver. Hoe klein ook dat je je durft verantwoorden voor de hoop. En wat je voor een ander kunt betekenen, kan heel klein zijn. Soms merkt een ander het niet direct. Maar er wordt ook genoemd in 1 Petrus 3 dat we mogen bidden. En laten we dus vooral ook de kracht van het gebed niet vergeten daarin. Zodat we iets mogen betekenen en ons dicht bij de eeuwige, dicht bij God mogen weten. Maar ook in het gebed, wat we ons dicht bij de ander mogen weten. En dat zo er van ons hoop uit mag gaan. Een stukje woestijn, daarin wordt zo onverwacht een boom geplant. Een boom van hoop, zoals een ceder in de woestijn. En dat wij zo met elkaar een taal van hoop en vrede mogen spreken. Ik wens ons allen toe dat wij dat mogen doen in Jezus' naam. Amen.